Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Siemen.
Dan gaan ze naar boven. Hè, dat, en ze zijn dat tolletje op die bank vergeten.
Ja.
Dat heeft ook, dat staat ook niet, dat brandt ook niet. Dat gaat pas echt in brand, echt. Op het moment dat zij die lift ingaan, er dus meer zuurstof bij komt. En dan ontstaat als het ware die steekvlam. En dat kun je allemaal zien, want boven de bank hangt een camera. Dan komen er uiteindelijk steekvlammen. Ja. En die steekvlammen die op een gegeven moment zorgen die voor kortsluiting. En dan vallen de camera's uit.
Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammers en naast me strafpleiter Ayse Siemen. Welkom Ayse.
Hey Wout.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. Ayse, heb jij als kind kattenkwaad uitgehaald? En je kijkt opeens heel schalks.
Ja, heel veel kattenkwaad uitgehaald. Ja. Wat wil je weten?
Nou ja, beken maar.
Beken maar.
Heb je wel eens met vuurwerk lopen klooien?
Nee, ik was altijd een beetje bang voor vuurwerk. Dus dat verder dan sterretjes kwam ik niet.
Nee.
Maar ik heb wel op hele vervelende familiebezoeken in België kattenkwaad uitgehaald. Waren we in de tuin, want we hadden geen zin in dat volwassenengedoe. Waren we kiezels uit de tuin aan het gooien naar de buren. En op een gegeven moment gingen die volwassenen weg. En we waren met 3 kinderen.
Yeah.
Ik was denk ik een jaartje of 15 of zoiets max. Misschien ietsjes jonger zelfs. Yeah. En het begon met kiezels. En het werden steeds grotere stenen. Toen kwamen de volwassenen terug. En boze buren. Want we hadden de ramen ingeslagen van de buren.
Oh, dat, en hadden jullie dat in de gaten gehad?
We hoorden wel iets van gerinkel of glas. Maar we bleven maar gooien.
Ja.
Dus is dat kattenkwaad of is het een misdrijf?
Nee, dat is kattenkwaad. Maar kattenkwaad kan natuurlijk ook wel uit de klauwen lopen. En daar gaat deze aflevering over.
Jij?
Of ik kattenkwaad? Oh, zeker. Maar ik was wel een jongetje die ook al aan het rotzooien was met vuurwerk. En ook wel fikjes steken. En ik heb ooit een keer bijna mijn eigen middelbare school in de brand gestoken. Dus ik was ook wel. Ik vond, jongetjes en vuur, dat is. Ja. En vuurwerk, dat is natuurlijk altijd een. Hoe zeg je dat? Een brisante combinatie, zeg maar. We gaan naar de zaak van vandaag. Tijdens Oudjaarsnacht van 2020 steken 2 jongens, eentje van 12 en eentje van 13, licht vuurwerk af op een afgedankt bankstel in de hal van de galerijflat waar ze wonen in Arnhem. Dat vuurwerk dat veroorzaakt een steekvlammetje, maar dooft al snel. De jongens verliezen daarop hun belangstelling, spelen nog even verder en stappen in de lift naar boven. Want om 12:15 s'nachts moeten ze thuis zijn. In de hal leidt het vuurtje in het bankstel plotseling op. De brand ontwikkelt zich snel en ook het plafond van de hal vat vlam. Juist op dat moment komt een gezin met 2 jonge kinderen met de lift naar beneden. Als de liftdeuren opengaan, worden ze geconfronteerd met hitte, rook en giftige stoffen. Het gezin probeert vervolgens te ontsnappen door de lift naar de 3e verdieping te sturen. Maar de enorme rookontwikkeling wordt de vader en zijn 4-jarige zoontje fataal. Moeder en het 8-jarige dochtertje in het gezin worden naar het ziekenhuis gebracht en overleven de noodlottige gebeurtenis. Bij ons vandaag aangeschoven is coördinerend jeugdofficier Oost-Nederland Carlo Dronkers. Welkom Carlo.
Dankjewel.
Jij was, voordat je bij het Openbaar Ministerie werkte, was jij gymleraar.
Zeker, ja, dat klopt.
Waar was jij gymleraar? En wat ik me dan altijd gelijk afvraag is, was jij een strenge gymleraar?
Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik was een gymleraar zoals ik denk ik nu nog steeds officier van justitie ben. Ik probeerde altijd wel de kinderen te zien, zeg maar. Dus ik werkte in speciaal onderwijs.
Ja.
Dus dat zijn de jongens en meisjes die, wat ik soms gekscherend zeg, heel erg nieuwsgierig zijn als de sirenes horen en erachteraan rennen.
Ja.
Maar net even te laat zijn als de sirene voor hun komt, zeg maar. Weet je? Dan, dat zijn de jongens waar ik aan les gaf. En wat ik als gymnastiekenaar heel erg leuk vond, is ik deed jaarlijks deed ik ouderavonden. Dan liet ik de kinderen de voortgang zien. En dan was het mijn uitdaging om vooral de jongetjes en meisjes die niet konden bewegen ook hele spannende dingen te laten doen, zodat hun ouders konden zien wat voor voortgang ze maakten. En dat ze ook heel trots konden zijn. Hè, dat die kinderen ook heel trots konden zijn op wat ze wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.
Ja, jij bent nu coördinerend jeugdofficier Oost-Nederland. De lijn van gymleraar naar coördinerend jeugdofficier. De grote gemene deler is natuurlijk jeugd. Is dat altijd? Heb je dat altijd gedaan? Ook in je rol als officier van justitie?
Niet altijd. Maar het is wel de reden waarom ik naar het Openbaar Ministerie ben overgestapt. Ik was 10 jaar lang gymnastiekleraar en ik heb deeltijd rechten gestudeerd.
Ja. Ja.
En ik dacht aan het eind toen van wat wil ik er nou eigenlijk mee? Zeg maar. Toen ben ik bij bureau kinderrechten terechtgekomen.
Ja.
En met een stage. En daar zag ik het werk. Het juridisch taalgebruik wat niet aansloot bij de jonge mensen. En ik heb daar een stukje toen over geschreven. En dat stukje, dus ik vond dat er anders gesproken moest worden met die kinderen. Omdat het kinderen zijn die ik daar in de zittingszaal zag, die ik ook op school had, bij wijze van spreken. Weliswaar in een andere stad. Maar die overlap maakte dat ik eigenlijk gezegd heb van dat moet anders in de zittingszaal. Er moet directer gesproken worden, er moet duidelijker gesproken en minder juridisch taalgebruik. Nou, dat stukje was de aanleiding voor die kinderrechter om tegen mij te zeggen van goh, ik vind jou wel type officier van justitie. En dat is uiteindelijk heeft dat geleid tot een opleidingstraject tot officier van justitie. En ik heb in die periode heb ik natuurlijk ook andere strafzaken gedaan. Ik heb een hele tijd in het buitenland gezeten. Daar heb ik me bezig gehouden met wat het altijd heel erg goed doet op bruiloften en partijen. De georganiseerde misdaad en de doodslagen. Maar ik ben voor het jeugd-OM naar het OM gegaan. En ik ben ook na die tour of duty van die grotere strafzaken, ben ik met heel veel plezier weer heel graag teruggegaan naar het jeugd-OM.
Dat is specialistisch werk, hè?
Ja, dat is, het is niet alleen specialistisch werk. Het is ook echt een apart wetboek van strafrecht en strafvordering. Er zijn gewoon aparte bepalingen die alleen gelden voor jeugdigen. En dat is dan een leeftijdscategorie, moet je aan denken, tussen de 12 en de 23 jaar. Hè. 18, daar zit een knipje. Mm-hmm. Maar in die leeftijdscategorie, dat is mijn speelveld, mijn professionele speelveld, zeg maar.
Heb jij jeugdzaken gedaan eigenlijk, Aysa?
Ja, ik heb wel jeugdzaken gedaan, maar ik doe dat steeds minder. Terwijl ik zo luister naar de carrière en de switch van Carlo,
dan hoor je toch wel het heilig vuur, hè?
Ja, nou, het klinkt heel waardevol. En ik snap ook nog wel dat je ergens denkt van kinderen in het strafrecht, je kan nog iets bijdragen om te voorkomen dat ze hier weer in hun volwassen leven zijn. En echt een beetje het verschil maken daar waar je bijvoorbeeld met georganiseerde misdaad toch denkt, het is een verdienmodel en daar zit ook een pak kans in. En even zitten en kijken of je wel of niet weer opnieuw gaat beginnen of een andere weg gaat kiezen.
Precies dat, hè, dat verdienmodel. Hè, als het ware straf is een soort gecalculeerd bedrijfsrisico, zeg maar. Hè, in bepaalde
kringen.
En bij jeugd is dat eigenlijk nooit het geval. En dat klinkt misschien een beetje idealistisch, maar ze willen eigenlijk soms op een hele eenvoudige manier geld verdienen, zeg maar. Maar ze denken eigenlijk niet verder dan hun neus lang is. En dat is dan waar wij dus proberen het verschil te maken.
Ja. We gaan naar de zaak van de flatbrand in Arnhem. Wanneer hoorde jij van die brand?
Dat was 1 januari ochtends stond het op de sociale media al dat er een brand was geweest.
Ja.
En ik was op het punt, zoals heel veel mensen, om op nieuwjaarsbezoek te gaan, zeg maar. En ik werd gebeld.
Want jij had piket of jij had dienst die
avond?
Nee,
ik had helemaal geen piket.
Oh.
Maar het was al vrij snel duidelijk. Dus de piketofficier was gebeld bij de brand. En het was al heel snel duidelijk dat de verdachten jong minderjarig waren. En dan is het systeem zo dat de specialisten, in ieder geval ook ingeseind gaan worden. En in mijn situatie was het zo dat ik het verzoek heb gekregen van, joh, weet je, zou je eens willen meedenken, wil kijken naar deze zaak? En toen ben ik eigenlijk meteen in de auto gestapt en ben ik naar de plaats delict, zoals dat dan zo netjes heet, naar die flat gereden.
Is het gebruikelijk? Dat je als officier naar een plaats delict gaat?
Zeker. In de grotere onderzoeken is het de TGO's, hè, dus de dan gaan.
Ja, ik ga even bellen. Ja. Team grootschalige opsporing. Hè?
Ja. 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 Ja, daar is dat belletje toch.
Ja. Ja.
Nee, maar laat je er niet uit.
Maar de grotere onderzoeken, ja. De maatschappelijke impact. Het is gewoon heel belangrijk en ook heel waardevol om in het allereerste begin gewoon ook een indruk op te doen van ja, de locatie zelf. Wat is, en ik weet nog dat ik met de auto die. Ik kom helemaal niet uit Arnhem, uit die regio. Hè. Je hoort aan mij dat ik niet uit Amsterdam kom ook, zeg maar.
Uit Rotterdam,
maar,
denk
zeker,
ik.
Zeker, ja. Zeker. Maar ik kreeg dus eigenlijk de locatie waar het gebeurde. En ik ben daar naartoe gereden. En dat waren van die galerijflats. Ik ben in 1968 ben ik verhuisd naar zo'n galerijflat. En ik heb daar eigenlijk de rest van mijn middelbare schoolperiode heb ik in zo'n galerijflat gewoond. Ja. En ik weet nog dat ik de parkeerplaats opreed. En dat ik dacht van jeetje, dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als zo'n flat waar ik opgegroeid ben. En dat heeft best wel, dat had best wel effect, zeg maar, op mij. Dat ik echt dacht van wow. Omdat ik meteen dacht, zonder dat ik precies wist wat er aan de hand was, van jeetje, dat moet een enorme impact zijn op de bewoners bijvoorbeeld.
Ja. Dus je rijdt daar naartoe. Je zegt, hey, die flat, die herken ik. Dat is dus een flat waar eigenlijk ik zelf ben opgegroeid. Het lijkt daarop. Wat trof jij aan bij die flat?
Nou, je wordt dan opgevangen door een officier van dienst. Hè, een politieman die daar, zeg maar, die alles zeg maar, in goede banen leidt. En je ziet meteen dat het een flat is met maar één ingang. Dat hebben heel veel van die flats. En dat er een brand is geweest in die ingang. En dat men dus bezig is geweest om een uitgang te maken aan de buitenkant van de flat. He, dus de hoofdingang is helemaal zwart geblakerd en helemaal, die is al voor een deel dichtgetimmerd. Daar zijn ze aan het werk. Ik kom met de rechercheurs de flat in, omdat ze al heel veel sporen hadden ze al veiliggesteld. Ze hadden al heel veel dingetjes gedaan. He, je moet je voorstellen, ik werd gebeld rond een uur of 10. En ik denk dat ik er ongeveer 11:30 was, zo'n beetje rond die tijd, zeg maar. En dan zie je zo'n zwart geblakerde hal. En dan vertellen ze, ja, er heeft hier een bankstel gestaan. En dat is helemaal afgebrand. Dat is wat je dan verteld wordt. En dan kijk je dus naar een trappenhuis en liften die totaal verbrand zijn. En wat op mij ook een indruk maakte, is dat er aan de buitenkant een soort een gewone trap gemaakt werd om gewoon bewoners de flat uit te kunnen laten gaan natuurlijk. Want heel de in- en uitgang was gewoon weg.
Was toen al bekend dat er twee slachtoffers waren gevallen? Wanneer hoorde jij dat?
Nou, dat hoorde ik vrij snel. Ik hoorde vrij snel dat er slachtoffers te betreuren waren. En het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat er vrij jonge verdachten waren. Omdat de beelden, al die flats hebben allemaal camera's. Overal hangen tegenwoordig allemaal camera's. En het was eigenlijk een van de eerste acties die een van de verbalisanten heeft gedaan, is dat hij wist dat er camera's waren. Dus die heeft die beelden veiliggesteld.
Ja.
Uit die veiligstellen van die beelden kwam naar voren dat het jonge mensen moesten zijn geweest, ongeveer tussen de 10 en de 15 jaar.
Ja.
En dat was het moment. En er waren dus twee slachtoffers. Nou ja, dan dat is het moment waarop je echt wel moet gaan. Niet alleen tactisch, hè, want je hebt te maken met een brand. Je weet eigenlijk voor de rest helemaal niks. Je weet op dat moment ook nog niet hoe de brand is ontstaan. Je hebt wel gehoord.
Wat zag je op die beelden dan dat de jongens in de weer waren met vuurwerk?
Ja, ik heb op dat moment de beelden natuurlijk niet gezien, want die waren op dat moment op het politiebureau. Ik ben daarna naar het politiebureau gegaan en ik heb daar de beelden bekeken. En dan zie je, eigenlijk, om het maar heel, ik vind dat altijd wel moeilijk om te zeggen, maar je ziet dan eigenlijk kinderspel.
Ja.
Je ziet werkelijk, ik heb het wel eens uitgelegd, als je ziet jongetjes voetballen met tolletjes. Je ziet
die vuurwerkdingetjes bedoel je, die soort rondjes die zo rond zoeven.
Ja, het was ook al vrij snel duidelijk dat het geen illegaal vuurwerk was. Ja. Het was van dat vuurwerk wat je, ja, bij wijze van spreken, ik raad het niemand aan, maar wat je bij wijze van spreken in je hand kan houden en dan heb je wat pijn in je vingers, maar dan gebeurt er niks. Zeg
en
maar.
Op dat tijdstip mag je natuurlijk ook gewoon vuurwerk in principe afsteken, alleen niet in de hal van een flat.
Nou ja, dat is dus ook weer zo'n ding wat ik dus van mezelf nog weet. Als ik bij mijn vader op bezoek ging met Oud en Nieuw, dan was die hele hal oranje-rood van het vuurwerk. En dat is in heel veel van die hallen, omdat je die jonge mensen, en dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb zelf ook vuurwerk in de hal afgestoken. En omdat het keihard knalt, het is steen. Dus in je overtuiging is het niet gevaarlijk.
Ja.
Nou ja, dat.
Dan zie jij dus op die beelden zie je twee, nou ja, jochies eigenlijk. Als ik het goed zeg. Als ik het fout zeg, moet je me verbeteren hoor. Maar dan zie je rotzooi met vuurwerk.
Nou ja, even. Je ziet dus bijvoorbeeld één jongen die gooit een rotje in een lift. En dan staan ze daar allebei met hun vingers in hun oren. Staan ze erbij alsof in een tekenfilm. Je hoort eigenlijk niks. Dus zo eigenlijk bazaal spel zie je eigenlijk.
Ja. Jij bent op dat moment ben jij natuurlijk gewoon een jeugdofficier die wel gepokt en gemazeld is in een hele reeks van zaken. Gaat er dan nog? Heb je dan nog iets van een soort emotie van mijn god, die jongens hebben nog helemaal niet in de gaten wat ze hebben gedaan?
Nee, maar dat is inderdaad wat je denkt. Omdat je het gevolg al weet. En je eigenlijk ziet aan het spel dat zij geen idee hebben dat ze iets doen wat straks een desastreus gevolg. Want we hebben natuurlijk ingezoomd op die brand is uiteindelijk ontstaan. Er stonden daar twee bankjes.
Ja.
En wat heel vaak, wat ook heel gebruikelijk is voor het weggeven, dat zijn van die soort kringloopachtige acties.
Gewoon afval was het. Of zeg je dat gewoon tweedehands bank van wie wilde nog een bank?
Wie wilde nog een bank? Ja, ja, ja. Bij mijn vader stond een boekenkastje altijd in van wie wilde boeken meenemen. Ja. Nou, en je ziet op een gegeven moment die jongens spelen en dan ploffen ze met z'n tweetjes op die bank en dan steekt er eentje zo'n heel klein tolletje af op die bank en dan rennen ze ook weer weg om te kijken wat er gebeurt. En dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan zie je heel klein en dan niks.
Dus dat is voor hun klaar.
Daarna gaan ze gewoon weer voetballen met een tolletje. Ze zijn gewoon door met spelen. En dan krijgt een van de jongens een telefoontje. Want die ouders hebben gezegd, je mag net na 12 naar beneden, maar 12:15 kom je naar boven.
Ja.
Nou, dan gaat die telefoon en dan later blijkt dan dat die jongen zegt, ja, maar pap, we hebben nog wat vuurwerk. Nou, oké, nog 10 minuten dan. Maar dan moet je echt komen. Nou, en dan gaan ze uiteindelijk ook echt naar boven.
Want ze wonen ook in die flat?
Ze wonen in die flat. Mij zegt dat ook weer heel erg veel later in de strafzaak over het pedagogisch klimaat waar die jongetjes in opgroeien, zeg maar. He, want ze mogen even kort naar buiten, want ik geef het je te doen. Hè. Hou jongens van 12, 13, 14 jaar maar beneden als het 12 uur is en ze mogen eventjes vuurwerk
afsteken.
Dat vinden ze helemaal geweldig.
Ja, dat stond ik al strijkers te gooien.
Zeker. Ik heb twee zoons, mijn eigen zoon is precies hetzelfde. Hoor. Ja. Echt. Ja. Nou ja, goed. En dan gaan ze naar boven. Hè, en ze zijn dat tolletje op die bank vergeten.
Ja.
Dat staat ook niet, dat brandt ook niet. Dat gaat pas echt in brand, echt, op het moment dat zij die lift ingaan, er dus meer zuurstof bij komt. En dan ontstaat als het ware die steekvlam. En dat kun je allemaal zien, want boven de bank hangt een camera. Dan komen er uiteindelijk steekvlammen. Ja. En die steekvlammen, die op een gegeven moment zorgen die voor kortsluiting. En dan vallen de camera's uit.
Wat jij dan vervolgens moet doen, Carlo, is dat jij moet gaan afwegen. Oké, we hebben hier dus twee jonge verdachten.
Ja.
Hoe gaat dat? Kijk, want als dit meerderjarigen zouden zijn geweest, dan zou je zeggen, nou, die gaan we aanhouden en huppakee. Hoe wordt dat gewogen als je te maken hebt met twee van die jonge jochies?
Buiten het feit dat ze jong zijn, weet je eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Dus je weet ook niet, om het maar even negatief uit te leggen, of het hele overlastgevende jongeren zijn. Je weet helemaal niks. Je weet alleen dat er een brand is met grote gevolgen. En dat is een brand die je dus ook moet onderzoeken. Dus er komt op een gegeven moment een beslissing om die jongens aan te houden. Die zijn op dat moment
thuis. Die neem jij toch?
Ja, die beslissing is genomen door de, ja, ik kom aan op het moment dat de beslissing van aanhouden al genomen is. Zeg maar, weet je?
Dus jij komt toen op dat moment in de zaak.
Die jongens die worden aangehouden, die zijn op dat moment in de flat. En je moet je voorstellen, aan de buitenkant is die trap. En de hele Nederlandse pers, die staat er al beneden. En wat we dus ook moeten doen, is het beschermen van die jongens. Dus.
Leg even uit voor de luisteraar. Want misschien denkt iemand van, waarom zou je die moeten beschermen dan? Die hebben er toch dat ook in. Die zijn er misschien toch ook gewoon verantwoordelijk voor?
Omdat we nog niet weten of we de juiste mensen hebben. We weten helemaal niks. Dus op dat moment hebben we alleen maar in beeld dat dit mogelijk de jongens zijn die verantwoordelijk zijn voor het vuurwerk afsteken. En die willen we horen op het bureau. En ik heb ook beslist, ik wil ook gewoon de sporen hebben. Hè. Dus welke kleding hebben ze gedragen? Dus de politie moet echt naar huis, moet ze daar ook echt aanhouden? Neemt dan de kleding mee die ze die nacht hebben gedragen? En moeten dan de flat weer verlaten? Nou ja, oké. Dus dat is ze gaan dan, als het ware, ze worden aangehouden en gaan naar het bureau. Op het bureau gaan ze daarna gehoord worden.
Ze worden aangehouden voor brandstichting?
Ze worden aangehouden voor brandstichting, voor opzettelijke brandstichting.
Opzettelijke brandstichting.
Zeker. En dat is een 12-jaarsfeit.
Ja.
En een 12-jaarsfeit, dat wil ik best uitleggen.
Zou ik bellen? Nou, de luisteraar weet het misschien. Nou ja,
goed. Goed. Nee, een 12-jaarsfeit is een feit waar op naar wettelijke omschrijving maximale een grote gevangenisstraf
staat. Ja, maar dat snap ik. Maar dat geldt voor een meerderjarige, toch? Dat het een 12-jaarsfeit is.
Ik snap dat je terug wil naar die minderjarige. Dat klopt. Daar zitten aparte afwegingen in.
Ja.
Omdat je bij minderjarigen, dat is dus ook die aanhouding. Je moet dus met veel meer dingen rekening houden bij minderjarigen. Omdat we weten dat minderjarigen gewoon veel kwetsbaarder zijn dan volwassenen die je aanhoudt. Hoewel volwassenen ook kwetsbaar kunnen zijn. Hè? Maar minderjarigen zijn echt nog...
kind?
Gewoon kind.
Ja.
En daar moeten we dus rekening mee houden.
Ja, want dat het onderscheid in het strafrecht kind en volwassenen, dat is een heel belangrijk onderscheid.
Ja, zeker. Want kinderen hebben nog geen uitgerijpte hersenen. Dat is eigenlijk gewoon de kern van het verschil. En die moet je dus behandelen naar gelang hun hersenontwikkeling er is. En dat maakt dus ook dat je in de categorie 12 tot 18 sowieso in het minderjarige strafrecht zit. En dat je ook nog een tussengroep hebt tussen 18 en 23. Mm-hmm. En bijvoorbeeld onder de 12 wordt niet vervolgd. Want dan zeggen we, zijn kinderen niet strafrechtelijk aansprakelijk? Want die hersenen zijn zo niet in ontwikkeling dat ze echt een idee hebben van dat wat ze doen, dat het fout is.
In het strafrecht hanteren we dus kalenderleeftijd. Terwijl er, en dat is wat IJs ook zegt, er ook zoiets is als een ontwikkelingsleeftijd. Ja.
Wat ik me nog kan herinneren van die brand is inderdaad dat er veel media-aandacht was.
Ja.
Hoe hebben jullie die jongeren daartegen beschermd? Want daar had je het net over. Want ik kan me ook voorstellen dat je er rekening mee moet houden als officier van justitie. Hey, luister, er zijn misschien ook hele boze
buren
die net, of familie van de buren die net mensen zijn verloren.
Dat is de volgende afweging die je moet maken. Kijk. Ik ben een van de mensen samen met wat meer jeugdofficieren die heel veel gedaan hebben om onderzoek te vertalen naar de praktijk. En dat wil zeggen, we weten dat het opsluiten van jonge mensen, dat traumatiserend kan zijn. Dus we hebben heel erg, we hanteren het adagium niet in verzekering stellen in een politiecel, tenzij het echt strikt noodzakelijk is. Van deze jongens, die worden dus aangehouden, ik weet niks van ze. Ik weet dus niet of het jongens zijn die al heel veel troep hebben uitgehaald op de flat. Dus als ik zou zeggen van nou, ik vind de zaak is best wel helder. Ik vind niet dat ze in een politiecel zouden moeten blijven. Maar de gevolgen zijn bijvoorbeeld wel heel erg. Of als ik ze naar huis zou laten gaan, is dat niet extra traumatiserend? Gaat de flat ze dan niet, worden ze niet te grazen genomen door mensen? Zijn allemaal aspecten waar je op dat moment dan echt probeert rekening mee te houden.
Maar je hebt natuurlijk ook als officier rekening te houden met de slachtoffers.
Zeker. En dat is dat. Dat zijn twee verschillende entiteiten waar je als het ware tegelijkertijd rekening mee houdt. Je houdt meteen vanaf het allereerste begin, hou je rekening mee met de enorme impact van een dergelijk strafbaar feit op de directe slachtoffers, maar ook op alle mensen daaromheen. Ja. Dat is een van je belangrijkste afwegingen om waar je een deel van je beslissingen op grondvest, zeg maar. Maar daarnaast wordt in het jeugdrecht gewoon gekeken naar, de manier hoe ik met deze jonge mensen, hoe maak ik de impact zo gering mogelijk, op hun leven. Want het is iets zo groots om mee te maken op een hele jonge leeftijd. Bijvoorbeeld het opgesloten zijn.
Nou ja, het lijkt me ook wel wat voor zo'n jong iemand om op het politie. Zij wisten natuurlijk op het moment dat je wordt aangehouden voor zoiets, dan is er iets gruwelijk mis. Dat wisten die jongens wel, denk ik zo. Wanneer hoorden zij dat er
op het bureau.
Hoorden zij dat er doden waren gevallen?
Zij wisten toen ze aangehouden werden nog niet dat er dodelijke slachtoffers waren.
En dat hadden ze ook niet door vanwege de hele situatie in de flat.
Ze hebben met elkaar gesnapchat toen ze de brandweer hoorden.
Ja.
En zij hebben met elkaar gedeeld van, zou dat komen door het vuurwerk? Toen dachten ze alleen nog maar dat er een brand was. Dat wisten ze op dat moment niet.
Ja.
Dus de schok was voor hen... Ik bedoel, de schok voor de familie... om je man, je kind te verliezen is enorm.
Ja. Het is, ja. Daar kom dat is afgrijzelijk, daar kom je niet meer overheen.
Maar de schok daar op het bureau om te horen... dat op basis van jouw vuurwerk, jouw spel, daar mensen... dat was ook desastreus.
Ja.
En ik had toen de beslissing genomen dat de eerste nacht... ze worden dan aangehouden op 1 januari... Nou, dan loopt het tegen de avond. En dan krijg je de afweging van God was, want heb je de beelden gezien. Dan zie je eigenlijk dat het een afschuwelijk ongeluk is.
Ja.
En dan moet je de beslissing nemen. Moeten ze in de politiecel blijven of niet? Want dat is dat bruggetje wat ik zo net probeerde te maken. Weet je, ik ben een van de mannen die iedere keer loopt te roepen. Weet je, kinderen zo min mogelijk in een cel.
Ja.
Tenzij het echt niet anders kan. Nou, en ik zat toen thuis en toen dacht ik, ja, en nu dan? Weet je, en toen heb ik ze in de cel gelaten, omdat ik niet wist waar ik met ze naartoe moest. Ik had nog geen info. Ze konden niet thuis naar huis, omdat dat nog extra traumatiserend zou zijn.
Ja.
Niet alleen voor hun, maar waarschijnlijk ook voor heel veel mensen in die flat die dat misschien niet zouden begrijpen. Dus eerste nacht in de cel, alleen maar huilen.
Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren... zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan... op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten... niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
Zij zitten daar. Zo'n verhoor, is dat dan in het bijzijn van hun advocaat? Krijgen ze van een gespecialiseerd verhoorkoppel dan te horen... Hey, luister, jongens,
ja,
er zijn twee doden gevallen.
Die wetgeving die is langzamerhand veranderd. Ja. Maar toen was het al zo dat ze bijstand hadden van een raadsman... direct op dat in dat allereerste begin. En die jongens wilden eigenlijk alleen maar vertellen wat er was gebeurd. Die wilden alleen maar gewoon... die hebben gewoon tot meteen vanaf het allereerste begin... hebben ze gezegd, wij waren aan het spelen. En ja... ze zijn ook geconfronteerd met die beelden. Dus dat was ook niet zo heel erg aan te ontkomen, zeg maar.
En hun advocaat, wat zou jij als advocaat adviseren in zo'n zaak? Is dat gewoon gelijk openheid van zaken geven?
Ja, kijk, een kind van 12, 13. Ik zou niet hier adviseren om het zwijgrecht te gaan gebruiken.
Nee, dat is natuurlijk... Het is
En een andere advocaat kan het weer anders aanvliegen.
Zeker.
Dus dat is gewoon hoe je als advocaat misschien erin staat. En
waarom zou jij dat niet adviseren?
Nou, ik zou toch... Ik stel me zo voor, het is echt invulling op basis van wat jij nu vertelt. Ik denk dat zo'n jongetje van 12, 13 in de cel hartstikke geschrokken is. Nou, ik hoor alleen maar huilen, huilen, huilen. Er is iets heel heftigs gebeurd in je eigen woonomgeving.
Ja.
Dan, zij weten ook dat er beelden of camerabeelden zijn... en dan is het ook gewoon heel berekenend misschien om te zwijgen en heel calculerend. Van nou, misschien heb ik er nog wat aan of is het een advocatenadvies, misschien een trucje of iets. Dat ik denk, ja, dat recht heb je, maar ik zou toch heel zelf investeren in dat contact met die minderjarigen. Gewoon in mensen, normaal mensentaal, wat is er nou gebeurd? Kun je me dat vertellen?
En
nou,
precies dat heeft opgeleverd. Ook, hè, dus de opstelling van alle procespartijen...
Ja.
Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik na die eerste nacht... waar ik door de politie tegen de politie gezegd heb... laat die celdeur maar open, in ieder geval.
Ja.
Hè,
oh ja,
dat ze, ja. Ik heb, want die jongens die hadden zo'n... Kijk, wat mij betreft was het onderzoek niet meer zo heel erg ingewikkeld... dat ze bijvoorbeeld met elkaar dingen zouden kunnen afspreken. Ze hadden gewoon dan steun aan elkaar.
Ja.
En ik heb meteen de Raad voor de Kinderbescherming gebeld... En ik heb gezegd, ga voor mij onderzoeken of er een mogelijkheid is, een plek is waar ze eventueel de volgende nacht zouden kunnen doorbrengen.
Opa's en oma's, tantes.
Precies dat, precies dat. Om ervoor te zorgen dat ze op een plek komen waar ze weer even met hun ouders kunnen praten, bijvoorbeeld.
Ja, die Raad voor de Kinderbescherming die speelt in het strafrecht in minderjarige zaken een hele belangrijke rol. Dat is en het is onderdeel van het ministerie van Justitie.
Klopt.
Kan jij die rol een beetje uitleggen?
Nou ja, het is onderdeel van het ministerie van Justitie. Ze hebben een adviserende taak. En ik probeer het altijd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ik vraag, ze adviseren mij en ze adviseren de rechter over welke vervolgstappen er mogelijk gemaakt zouden kunnen worden. Maar nog belangrijker, en dat ze maken als het ware een foto van de situatie, van de gezinssituatie van de verdachte. Ze brengen in kaart, wat voor gezin is het? Welke school gaat hij? Zijn er problemen op andere gebieden? Dat geeft inzicht in de situatie van waar die jongen op dat moment is.
En waarom is dat zo belangrijk?
Omdat je daarmee eigenlijk in een hele korte tijd heel veel achtergrondinformatie krijgt die weer van belang kunnen zijn voor mij of voor een rechter om uiteindelijk een beslissing te nemen ten aanzien van een afdoening. In deze situatie bijvoorbeeld was mijn inschatting dat het een pedagogisch goed klimaat was. Dat deed ik op basis van beelden die ik zelf had. Hè, want die jongens luisterden naar hun ouders met naar beneden en naar boven gaan. De Raad voor de Kinderbescherming kwam met een bevestiging en kwam met adressen waar deze jongens de tweede dag al naartoe zouden kunnen gaan en maakten een inschatting van de situatie. En dat maakte weer dat we dus bij de rechtercommissaris konden zeggen van nou, eigenlijk zitten ze niet meer in de flat en zitten ze eigenlijk nu op een voor henzelf veilige plek, op een goede plek waar ze met mensen kunnen praten.
En is dat, Aysen, is dat in strafrechtelijke zin ook belangrijk? Of?
Ja, de Raad voor de Kinderbescherming is wel een belangrijke speler binnen een minderjarige strafzaak.
Ja.
En wat mij betreft is het de belangrijkste rol van de Raad voor de Kinderbescherming dat ze een advies geven aan de rechter over de persoon van de minderjarige verdachte.
Ja.
Zo'n jongen die is op zitting, die moet zijn verhaal doen, die is gespannen. De een kan beter praten, of meisje, kan ook. De een komt niet uit zijn woorden en het komt er ongelukkiger uit dan je wil. En dan heb je wel zo'n rapportage van de kinderbescherming. Die hebben een x-aantal uren met het kind doorgebracht. Ja. Die hebben een x-aantal uren met ouders gesproken, school, et cetera. En dan heb je wel een beter beeld, een diverser beeld dan alleen die ene momentopname tijdens een zitting. En dat is wel waardevolle informatie, omdat je als rechter juist bij minderjarigen maatwerk wil leveren. Je wil uiteindelijk een straf opleggen. En het hoeft niet altijd een gevangenisstraf te zijn. Het kan ook een leerstraf zijn. Het volgen van cursussen bijvoorbeeld om meer weerbaar te worden. Om maar te voorkomen dat zo'n jochie of meisje weer als minderjarige daar terechtkomt.
En dat voel jij volgens mij ook, dat je daar een rol in moet spelen.
De kern van dit soort dingen is dat minderjarigen fouten moeten mogen maken, zeg maar. En weet je, alle jonge mensen maken fouten.
Ja.
En die fouten die zijn soms met enorme desastreuze gevolgen.
Zoals in dit geval.
En dan heb je dus een instantie nodig die daar een foto van kan maken, zodat op zitting er een complete beeld van zo iemand is.
Hoe heb jij die zaak juridisch beoordeeld als officier van justitie?
Ik heb dus de beslissing genomen om de jongens voor de rechtercommissaris na 2 dagen te brengen. Hmm. Tegen de rechtercommissaris te zeggen van luister, ik vind dit dermate ernstig dat u zou moeten, dat u deze jongens moet schorsen, in vrijheid zou moeten stellen, zeg maar. Maar wel met begeleiding van de reclassering. Omdat de impact wat ze hebben meegemaakt rechtvaardigt dat als ze weer naar een andere school, ergens anders gaan wonen of wat dan ook. Daar heeft de gemeente een belangrijke rol in gespeeld. Maar
in die flat zijn zij natuurlijk die twee jochies die dit verschrikkelijke ding hiervoor verantwoordelijk zijn geweest.
Nou ja, dat niet alleen. Ze worden ook dagelijks geconfronteerd met hetgeen zij zelf hebben aangericht. Ja, ja. Dus dan krijg je dus een fase van begeleiding door de reclassering terwijl ze gewoon naar school gaan. Nou, wat ik gedaan heb is dat ik toezicht heb gehouden op de reclassering van hoe ontwikkelen die jongens zich nou? Hoe gaat dit nu? En ik heb tegelijkertijd, omdat het een vuurwerkzaak was, heb ik alles in het werk gesteld om te proberen de zaak voor de zomervakantie op zitting te krijgen. Dus dan ben je als officier bezig om de technische rapporten bij elkaar te krijgen. En waarom nou voor de zomervakantie op zitting? Omdat ik echt vond dat dit een zaak was die mogelijk een rol zou kunnen spelen in de toen al oplaaiende vuurwerkdiscussie. Van moeten we nou doorgaan met vuurwerk? Ja. Dit is natuurlijk...
Maar okay, dit was dus legaal daarmee, vuurwerk, hè?
Zeker.
Ja, maar hiermee kader je een zaak eigenlijk heel maatschappelijk dus.
Ik zag dat ook wel als een taak van ons, van het Openbaar Ministerie. Oh, ja, om de zaak zo snel mogelijk gewoon voor de rechter te brengen. Zodat het als een voorbeeld zou kunnen zijn voor mogelijk te vormen beleid ten aanzien van, ja, moeten we nu eigenlijk gewoon toch niet strengere maatregelen ten aanzien van vuurwerk? Want die stemmen gingen op dat moment in januari, februari heel erg op. Dat kabbelt daarna weer weg. Ja. Maar ik vond het wel echt een mooie bijkomstigheid, zeg maar.
Dan is de volgende vraag, Carlo, natuurlijk. Wat vind jij dan wat er zou moeten gebeuren? Want als jij dit zo, zeg maar, strategisch bekijkt, wat ben jij dan voor afschaffen van vuurwerk? Of?
Ja, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat een hartgrondig ja is. En ja. Hoewel ik zoons heb die mij hier, die mij dit zelfs nog een soort van kwalijk zullen nemen, zeg maar. Ja. Maar ik heb al meerdere vuurwerkzaken inmiddels gehad met echt hele ernstige gevolgen.
Ja. Deze zaak, hè, dan zijn de ogen van het hele land op je gericht. Dus ik kan me ook voorstellen dat je hier ruggespraak gaat houden.
Ja, dat klopt. Ik heb de eerste ruggespraak gehouden met dat thuis in verzekering stellen. Omdat ik toen ook dacht van oei, wat gaat iedereen daarvan vinden als ik deze jongens nu bij oom en tante laat logeren. Dus ook daar heb ik ruggespraak in gezocht.
En dan doe je eigenlijk op de maatschappelijke onrust die dat mogelijk zou kunnen veroorzaken.
Ja. Ja, want ik sta voor mijn beslissingen en de macht van officier van justitie verwacht worden dat hij zijn rug recht houdt als hij ergens in gelooft. Mm-hmm. Maar er is ook iets dat je de impact collegiaal bespreekt, zeg maar. Dus dat gebeurt in de voorfase en bij het uiteindelijke naar zitting brengen speelt dat ook een rol. Want dan ga je een strafzaak met collega's bespreken en kijken van wat vinden we hier nu eigenlijk van? Wat vinden we hier nou qua sanctie voor, zeg maar, van? En dat heb ik dus ook gedaan, zeg maar.
Waren er collega's, dus met wie je ruggespraak hebt gehouden op het eerste moment, zeg maar de inverzekeringstelling op een andere plek laten plaatsvinden? Waren er collega's die zeiden, nee, ben je gek geworden, niet doen. Gewoon een politiebureau.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... dat is wel een heel... Ik ben heel eerlijk. Hè? We zitten in het eerlijkheidswerk, leg ik altijd uit als officier. Ja. En dan kies ik wel...
Om die zwijgrecht te gebruiken.
Nee. In die beginfase heb ik wel met jeugdofficieren dan overleg. En dat is natuurlijk ook een beetje... Dan kies je wel voor mensen die er een beetje hetzelfde in zitten, zeg maar. Ja. Weet je? Dus dan heb je niet... Dan is de kans op dissenting opinions, hè, dus afwijkende meningen, die is niet groot, zeg maar. Nee. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dat past ook wel bij 12, 13-jarigen.
Ja,
maar bij de strafmaat, dus bij uiteindelijk de strafmaat, heb ik hem heel breed onder collega's weggezet. Niet alleen bij jeugdofficieren, zelfs niet alleen bij officieren van justitie. Daar kan ik heel kort nog iets over zeggen. Maar ik heb hem heel breed. En dan krijg je dus van heel veel verschillende kanten krijg je daar mening over.
Ja, maar alleen over de strafmaat. Dus de hoogte van de te eisen straf.
Ja, en de keuze van het te lasten leggen is ook een... Dat is voor juridische fijnproevers is dat ook wel interessant. Hè? Maar daar was ik zelf uit. En daar ben ik zelf voor verantwoordelijk. Dat bespreek je wel met collega's. Maar daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Ja. En ik heb gekozen voor opzettelijke brandstichting. En schuldbrandstichting, zeg maar. Dat is de hè, als het geen opzet is, dan is het schuld. Mm-hmm. En dat is juridisch nog wel, vond ik zelf wel interessant. Want kun je nu van een 12, 13-jarige verwachten dat hij snapt dat als die brand in aanraking, iets wat brand in aanraking brengt, dat hij daar toch enigszins zelf verantwoordelijk voor is? En dat is een beetje een moeilijk juridisch begrip, hè, voorwaardelijk opzet. Maar
daar zal de advocaat ook iets van hebben gevonden.
Zeker.
Maar kijk, jij betrekt al gelijk op het voorwaardelijk opzet. Hè? Ja. Dus als ik nu met vuurwerk speel en dat gaat uit op een plastic bankje, wat daar staat voor een ander. Dat gaat uit. Ik ben 12 en ik word naar boven geroepen omdat het tijd is. Moet ik dan rekening mee houden dat er een brand kan ontstaan? Weet ik niet.
Nee.
Daar twijfel ik al over. Moet ik daar rekening mee houden dat mogelijk een dusdanige brand ontstaat, waardoor er twee mensen komen te overlijden en die twee andere mensen daar misschien ook nog last van hebben gehad? Dat denk ik al helemaal niet.
Nee.
De schuldvraag, de vraag naar de schuld van de verdachte, en dan is schuld in het strafrecht iets anders dan wat we in het normaal taalgebruik hebben. Die hobbel is vrij snel genomen. Schuld wordt aangenomen en dan heb je nog een iets zwaardere variant van handelen. Dat is dan opzet.
Ja.
Dus dat je, en dan het laagste variant van opzet is voorwaardelijk opzet. Dat als jij een fikkie maakt, dat je er rekening mee moet houden dat daar een brandje kan ontstaan.
Ja.
Dat is het even gewoon voor normale mensen uitgelegd. En dat hele toetsingskader, dat pas je dan toe op het gedrag van een jochie van 12 en een jochie van 13.
Ja, ja. En het was mijn stelling dat je als 12-jarige, 13-jarige dat wel zou moeten kunnen weten, zeg maar. En daar hebben we juridisch even over gediscussieerd op zitting. En de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd, dat vinden wij niet.
Nee.
Maar dat is op zich wel nuttig om dat uit te rechercheren met elkaar. Van waar ligt nou dat schuldaspectje. Dus dat hebben we gedaan.
Kijk, die zittingen die zijn achter gesloten deuren.
Ja.
Hè? En dat is omdat we we hebben gezegd met z'n allen, de privacy van minderjarige verdachten is zo zwaarwegend. Daar is geen pers bij. Kan je iets vertellen over hoe die zitting verliep?
Ja, nou ja, dat is heel laagdrempelig. Waarbij rechters proberen zo eenvoudig mogelijk. Ze moeten een aantal wettelijke stappen doorlopen. Ze moeten praten over het feit. Een zitting valt altijd uiteen in drie delen. Je praat over het feit. Je praat over wat de slachtoffers is overkomen. Die hebben een hele belangrijke zelfstandige plek in dat proces. En vervolgens praat je over de feiten, over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
Hebben de verdachten nog iets gezegd wat je trof tijdens die zitting?
Bij de inhoudelijke zitting is nog ter sprake gekomen wat een van de jongens bij de rechtercommissaris in het allereerste begin heeft gezegd. Een van de jongens, en dat was wel echt iets wat ik echt, dat raakte me echt heel erg. De rechtercommissaris die vroeg heel in het begin, was het dus echt het feit dus 2 dagen oud, van goh, is er nog iets wat je niet gesnapt hebt? Of weet je, wil je nog iets aan mij vragen? Ook dat was heel laagdrempelig. Er zit niemand in toga bij die rechtercommissaris. En dan zei die jongen die zei van, ja, weet je, misschien, ik probeer het te vergeten, maar het lukt me niet om het te vergeten. En dat maakte zoveel indruk. Dat kwam in het procesverbaal van de rechtercommissaris. Die heeft dat opgeschreven. En dat kwam uiteindelijk op zitting weer ter sprake. En dan heb je echt, hoe gek dat ook mag klinken, ik denk dat het voor slachtoffers ook heel moeilijk is om dat mee te maken. Dat vind ik ook wel ingewikkeld. Maar je krijgt dan op een bepaalde manier zelfs wel gewoon echt wel een mooi gesprek. Dan wordt er echt uitgesproken van, we snappen je wel. We snappen dat het moeilijk is om hier in zo'n grote zaal dit allemaal te vertellen.
Was de moeder die dus een van haar kinderen is kwijtgeraakt, haar echtgenoot is kwijtgeraakt en een ander kind zwaar gewond, die was aanwezig?
Mm-hmm.
En kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, dat de impact daarvan heel groot is. Dat ze als ik dat zo mag zeggen, een hele goede, integere slachtofferadvocaat hadden. Die echt een hele, vind ik, passende schriftelijke en ook mondelinge slachtofferverklaring heeft afgelegd. Dat het leven nooit meer hetzelfde wordt, zeg maar. En dan krijg je eigenlijk een situatie waarin je in een hele grote zittingszaal zit, waar twee eigenlijk kleine jongens zitten.
Maar ze zitten niet gelijktijdig, toch? Ze zitten ieder apart. De ene zitting naar de andere.
Ja, ja, ja. Maar je krijgt dus een situatie waarin je toch een soort van, je krijgt een soort intiem gesprek, zeg maar, waarin er ook ter sprake bijvoorbeeld komt van, ja, hoeveel spijt iemand oprecht heeft, zeg maar. Maar er is ook ruimte voor het slachtoffer om te zeggen dat dit nog niet het moment is waarop je zo'n spijtgesprek kan houden, zeg maar.
Ja.
Allerlei standpunten worden uitgewisseld. Eigenlijk is het ook een heel belangrijk en groot goed dat dit soort dingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Want minderjarigen praten eigenlijk heel moeilijk op zitting, omdat het zo formeel is.
Ja.
Hoe minder mensen in de rug meekijken, hoe beter het is.
Maar jij formuleert op enig moment natuurlijk wel Een strafeis?
Ja, dat klopt.
Wat heb je geëist?
Dat strafmaatoverleg leverde op dat verreweg de meeste collega's van mij dachten aan een taakstraf en of een schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Dat, wij noemen dat het rechtelijk pardon. Dat is een mogelijkheid in de wet dat de rechter wel zegt van nou, het is gebeurd, je hebt het gedaan, je bent ervoor verantwoordelijk, in welke gradatie dan ook, maar je krijgt geen straf omdat de impact op jou al zo groot is, of er is al op een andere manier een genoeg, je hebt al straf genoeg gehad van de omgeving. Dat kan van alles zijn.
Ja, ja.
Dat noemen we het rechtelijk pardon. Nou, ik, in alle eerlijkheid, ook zelfs in de niet-beslotenheid van deze podcast, ik twijfelde heel erg over een schuldenverklaring zonder oplegging van straf of een werkstraf. En toen heb ik een drietal kinder- en jeugdpsychiaters ook benaderd om gewoon met hun van gedachten te wisselen. Kan het zijn dat het opleggen van een werkstraf meer recht doet, niet alleen aan het strafbare feit zelf, hè, voor de slachtoffers, ja, maar ook aan de verdachte zelf, dat het een vorm is van, ja, nou bezoek ik even naar het Nederlandse woord, maar een soort afsluiting. Dat
was ja, net catharsis.
Ja, ik had closure in mijn hoofd. Maar, ja, maar dat, dus daar heb ik met kinderen en jeugdpsychiaters over gesproken. En dat vond ik wel. Ja, ook. En eigenlijk dacht ik van, toen heb ik uiteindelijk heb ik mijn weegschaal door laten slaan naar de werkstraf. Omdat ik dacht, oké, okay,
ja,
wat het is kattenkwaad. Kattenkwaad wordt door de bank genomen. Hè? Even los van de ernst van wat ja, mensen is overkomen. Maar het is kattenkwaad. En als je dat zou waarderen, dan zou je daar, dat zouden zaken zijn die we naar halt sturen, ja, of zoiets dergelijks. Zeg maar, weet je. Maar
door en dan weet je ook als minderjarige na zo'n dag.
Precies.
Heb ik mijn straf erop, nou, zitten en begin je weer met een schone lei.
Dus ik,
en zo'n 9a heeft dus, dat effect misschien niet.
En ik had dus de
dat
opzet.
Dat heet een 9a. Zo.
Ja, artikel ja, 9a.
Ja,
sorry.
Dat, ja, ik dan moet jij eigenlijk dat belletje. Jij ja, krijgt eigenlijk
een belletje. Van
water.
Nee,
ja, 9a.
Nee, maar dat is dus het rechtelijk pardon. Is dus, en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb echt mijn hart gevolgd door met professionals daarover te praten en gedacht, nou, ik vind dat passend. Ik vind ook die opzetvariant, de allerlichtste vorm van de opzetvariant, vond ik ook passend. Maar toen de rechter uiteindelijk het vonnis heeft gewezen, ja, vond ik het echt zo passend. Ook de manier waarop de rechter uiteindelijk het vonnis uitgesproken ja, heeft.
Zal ik een stukje voorlezen? Want even voor de, ja, voor de goede orde. De verdediging heeft gevraagd om zeg maar die 9a. Hè?
Ja.
Dus,
ja.
Okay. Nou ja, 2 weken later deed de rechtbank uitspraak. Ik lees een klein stukje uit het vonnis voor. Op zijn leeftijd kan iemand de mogelijk zeer ernstige gevolgen van en de vreselijke afloop van zijn handelen nog niet overzien. De fout van verdachte is bovendien niet opzettelijk gemaakt. Er is geen sprake van opzet, maar van schuld. Verdachte zal de gevolgen altijd met zich meedragen. Het opleggen van een straf of maatregel heeft ook geen pedagogische meerwaarde. Nou, dat is daar is eigenlijk geen woord Chinees aan. Hè?
Nee, en als je dan in die zaal aanwezig bent en je hoort een voorzitter die met haar hele ziel en zaligheid en haar collega's die hele intensieve behandeling van die zitting, want onderschat dat ook niet wat het is voor professionals om zo'n zitting te doen. En zij sprak het vonnis uit en zij was duidelijk geëmotioneerd. En nou kunnen we daarvan alles en nog wat van vinden. Hè? Weet je,
van dat, een geëmotioneerde rechter, ja.
Nou ja, weet je, dat ik vond dat zo passend op dat moment. Ja, ik voelde dat zelf ook. Dat ik echt dacht van, goh.
Mag ik vragen naar de emotie? Is het een knikje in een stem? Of,
nee, het was echt wel een traantje.
Een traantje, oh, ja.
Ja,
ja.
Ja. Ja, en ik vond dat, ik weet, ik vond dat ik. Nou, er is ooit in Almelo een rechter geweest die een keer met in tranen een vonnis heeft gewezen. Dat was op televisie te zien. Dit was niet op televisie te zien. Of misschien, nou, dat weet ik eigenlijk. Maar die rechter die uit Almelo, die is toen tot in het oeverloze is dat herhaald. En iedereen vond daar allemaal wat van. Terwijl er is zo'n beladenheid, zelfs bij het uitspreken van een vonnis.
Ja.
Die mensen die zitten daar allemaal, die zijn aan het wachten. Er ligt zoveel. Ja. Lading op. Je weet dat die levens van die slachtoffers nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar je weet ook dat die families van die verdachten, dat dat ook nooit meer hetzelfde zal zijn. En dat maakt wel dat het een bepaalde ja, lading geeft, zeg maar. Ja.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ik vind het eigenlijk, altijd wel eervol dat ik een bijdrage mag leveren aan zeg maar het rechtvaardig afdoen van zo'n strafzaak. Ja, dat klinkt misschien heel erg pathetisch, maar zo voel ik het wel. En het grappige is dat dat het voor mij eigenlijk niet eens uitmaakt of het een zaak is met een hele grote impact. Natuurlijk blijft je dat altijd bij. Maar ook kleine zaken in jeugdzaken zijn zaken waar vaak een enorme wereld achter zit van heel veel impact en leed. De kleinste winkeldiefstal en zo, weet je. En dit zijn de zaken waar het als het ware er echt om spant. Omdat iedereen dan over je schouder meekijkt. Maar in wezen is het in het jeugdrecht, iedere dag zijn er dit soort zaken. Natuurlijk niet qua gevolg, maar wel qua impact op het leven van jonge mensen en hun families.
Carlo Dronkers, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Ik vond het een eer en een genoegen, echt waar. Erg leuk.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host advocaat Aysen Siemen. En als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.